Crypto Coiners, hallo. Het is zaterdag 12 mei, hemelvaart weekend. Maar er zijn ontwikkelingen in de Bitcoin-markt die ik belangrijk genoeg vond om toch even een video te maken. Ondanks het feit dat het hemelvaart is, of in ieder geval het hemelvaart weekend is en dat je misschien met hele andere dingen bezig bent. Als je geen idee hebt waar deze video nou eigenlijk bij hoort, je hebt het YouTube-kanaal waarschijnlijk al gevonden waar deze video op staat. Bij deze video hoort ook een Facebookgroep, die heet Crypto Coiners. Als je op Facebook zit, zoek even naar Crypto Coiners en meld jezelf aan. Dan kun je meediscussiëren, vragen stellen enzovoort. Bij voorbaat trouwens even excuses voor de misschien wat minder goede geluidskwaliteit. Ik zit buiten, het is veel te warm om binnen te gaan zitten nu, dus ik zit even buiten. Vandaar dat het misschien wat minder goed klinkt dan normaal gesproken. Zoals gezegd, het belangrijkste onderwerp van deze video, het wordt niet zo'n hele lange video, maar het belangrijkste onderwerp is de huidige koersval, koersdaling van de Bitcoin. Met name de koersdaling die gisterochtend is ingezet, en gisternacht eigenlijk, toen begon het naar beneden te gaan na een behoorlijk leuke opleving vorig weekend. We zaten zelfs eventjes bijna boven de $10,000. Korea, op een aantal beurzen in Korea, zaten we dik boven de $10,000, want misschien weet je dat ze daar een behoorlijke opslag betalen, een behoorlijke premiebedrag. Bovenop de gewone prijs van Bitcoin. En die moesten ze daar betalen met als gevolg dat het ding daar even kort, want het duurde niet zo heel lang, een paar uur, door de $10,000 heen schoot. Maar meteen nadat het gebeurd was, kwam er alweer een correctie. En die correctie die zette door. En toen kwam er weer een correctie en die zette ook door. En daarna gebeurde deze enorme tank van de afgelopen, we kijken hier naar 4 uur intervallen op Coinergy, zoals je ziet. De tool die je hier ziet, als je niet weet welke het is, dit is Coinergy, www.coinergy.com. Dat is een website, eigenlijk een webapp, waarmee je op een groot aantal cryptobeurzen kunt kijken en kunt traden. En als je hier kijkt op Coinergy, de 4-uur grafiek, dan zie je dat eigenlijk vanaf, 10 mei en dan s'avonds een uur of 6. Dus eergisteren was dat 6 uur 's avonds, de zaak naar beneden begon te gaan. In een rap tempo verloor de Bitcoin 1% of 8% aan waarde. Allereerst de reden, die was lang onduidelijk. Eerst dachten mensen dat het gewoon wat winstgeving was of winstnemen was. Later dachten mensen dat het FUD was. En dat is het voor een gedeelte. De grootste FUD, de grootste fear, uncertainty and doubt, komt door een beurs in Zuid-Korea, een cryptobeurs die gehackt zou zijn. Een relatief voor ons onbekende beurs, maar in Zuid-Korea vindt men het allemaal heel erg en er werd een hoop paniek over geschopt. En dat betekent dat de automatische FUD verscheen, waardoor er een tank kwam en die vond hier plaats. Het tweede wat is gebeurd is dat er een behoorlijk bedrag in futures is gestopt. Uitgaande, die bewuste future contracten gaan uit van een koersdaling van de Bitcoin. En sommige analisten nemen dat heel serieus en zeggen van, oh, als zoveel mensen in die futures op een koersdaling instappen, dan betekent dat zij iets weten wat wij niet weten. De koers gaat naar beneden, er wordt weer eens een keer een clickbait artikeltje over geschreven. En dan is het een kwestie van tijd voordat emotioneel gestuurde beleggers en investeerders reageren op de manier waarop ze reageren, namelijk verkopen in paniek en kopen als ze blij zijn, terwijl het eigenlijk precies het tegenovergestelde zou moeten zijn. En het volgende van is dat er nog meer verlies wordt gemaakt door veel mensen, dat de prijs nog verder daalt. Totdat eigenlijk deze generatie weak hands, hè, zwakke handjes, van hun bitcoin is verlost. En al die bitcoins mooi vloeien naar de strong hands, de mensen die zeggen, ja luister, mooie prijs, ik pak hem nu. Vergeet niet, hè, de bitcoin, crypto, net als een groot aantal aandelen, ongeacht hoe goed de bedrijven achter die aandelen zijn, hoeveel winst ze maken. Het zijn producten waar mensen vanaf willen als ze goedkoper worden en die mensen willen hebben als ze duurder worden. Het is bizar als je erover nadenkt. Als jij naar de markt gaat en de tomaten die worden opeens 2 keer zo duur, dan denk je, laat maar mooi liggen die dingen. En als ze 2 keer zo goedkoop worden, dan zeg je, geef maar mee, ik kan wel wat met die tomaten. Bij crypto is het precies andersom. Als crypto opeens 2 keer zo goedkoop wordt, dan laat iedereen het liggen. Iedereen wil er vanaf. En als het ding 2 keer zo duur wordt, dan zegt iedereen, geef maar die bitcoin. Want hij is nu zo duur, nu moet ik hem kopen. Ja, als je erover nadenkt, is het echt bizar. Maar ja, zo werken beleggers nu eenmaal. Zo werken die emoties. En goede traders, goede beleggers, die weten dat ze daar, ook al voelen ze dat ze moeten instappen of dat ze moeten uitstappen, die weten dat ze daar niet op moeten reageren. Dus als er 1 ding is wat je mee zou kunnen nemen van deze bewuste video, is het eigenlijk het volgende. Als iedereen aan het kopen is, wil jij juist verkopen. En als iedereen aan het verkopen is, dan moet je eigenlijk vooraan staan en moet je gaan kopen. Dat is de beste strategie. Er is nu wel 1 voorwaarde. En dat is eentje waar ik ook even over wilde praten in deze video. is belangrijk dat je overtuigd bent van de fundamentele kwaliteit van datgene wat je gaat kopen. In dit geval dus Bitcoin. Kijk, als jij twijfel hebt over het fundament, over de onderliggende waarde, de feitelijke waarde van de Bitcoin, want de prijs die je ervoor betaalt of de prijs die ervoor wordt gevraagd, zegt verder helemaal niks over de waarde ervan. De prijs is gewoon iets van wat op de markt wordt bepaald, wat mensen ervoor willen geven of wat mensen ervoor vragen. Maar de waarde ervan staat er volledig los van. Als je daarvan overtuigd bent, dan weet je dat je niks te verliezen hebt als je instapt in die Bitcoin, mits, en dit is de belangrijke mits je er voor de langere termijn in zit. Als je extreem speculatief te werk gaat en dit voor als korte termijn missie doet, nu erin, over een maand eruit, dan kun je het lastig krijgen. Dan kun je zeker als je bijvoorbeeld, laten we zeggen, in december was ingestapt, half december, toen dat ding door het dak vloog, wat we nu zeggen, wie weet wat we eind van dit jaar zeggen, maar in december 2000, ik moet even een beetje uitscrollen mensen, 17 december 2017, toen ging dat ding door de $20,000 heen. En als je toen bent ingestapt, als je ergens hier bent ingestapt, dan zit je nu nog steeds, zoals het heet, in verlies. Hè? Want hier kost het ding nog steeds $13,000. Terwijl we nu op, wat is het, 8000 nog wat staan. $8,400 is al wat aan het stijgen trouwens. Maar als je er hoog bent ingestapt, dan zit je nu op verlies. En ik kan me goed voorstellen dat je dan onrustig bent. En zeg van, komt dit ooit nog goed? En daarom mijn redenering over de fundamentele waarde van die Bitcoin. Als jij overtuigd bent van de fundamentele waarde van het product dat je hebt gekocht, maak je nergens zorgen over. Dan weet je, dit komt goed. Tuurlijk, het ding is zoveel waard. Uiteindelijk gaan mensen die prijs er ook voor betalen. Maar onthoud alsjeblieft het volgende. En dit is ook weer zoiets waarvan ik zou zeggen, als er nog iets is wat je zou kunnen meenemen van deze video, is het dit. De uitdrukking, de markt is er om het geld van heel veel mensen in de zakken van een paar mensen te laten vloeien. Superbelangrijk dat je je dat voortdurend realiseert. Jij kunt die markt niet manipuleren. Ik kan die markt ook, niemand kan die markt manipuleren, behalve een paar supergrote jongens. Wij worden retail investors genoemd eigenlijk, huistuinen en keuken investeerders. En er zijn een paar mensen, het is echt een hele kleine groep, minder dan 1%, misschien nog wel minder, van iedereen die handelt op deze beurzen. Dat zijn de market makers, de marktmakers. Zij zijn de mensen die er alles aan doen en die een aantal ongelooflijk clevere technieken gebruiken om de prijs te manipuleren, dat is eigenlijk wat neerkomt. En dan is futures nog maar één van die technieken. Future, een contract, eigenlijk een termijncontract dat je af kunt sluiten. Waarbij je eigenlijk zegt, oké, ik verplicht mijzelf om dan en dan de Bitcoin te kopen voor die prijs. Of de Bitcoin te verkopen voor die prijs. Of om het even welk product. Futures zijn één van de middelen die marktmakers kunnen gebruiken om de prijs naar beneden te halen. Of om de prijs omhoog te drijven. En dat gebeurt hier ook. De tweede reden, nu een lange inleiding voor de tweede reden van deze koersval, is het feit dat er weer futures zijn verkocht. En een hoop ook. En het zijn bijna allemaal futures waarin de kopers short gaan. Oftewel, ze kopen nu in die futures en ze spreken nu af dat ze dan en dan die dingen kopen voor een prijs die veel lager ligt dan die nu ligt. Oftewel, ze geven min of meer aan, manipulerend, dat ze de sterke verwachting hebben dat de Bitcoin gaat dalen. Dat de prijs van de Bitcoin sterk naar beneden gaat. En dat geeft weer een signaal af aan analisten. Die schrijven erover, clickbait sites nemen dat over en hop, daar komt de paniek weer de wereld in. Dat is de emotionele manier om hier naar te kijken. Dit wordt erover geschreven, oh, dan moet ik nu reageren, weg ermee, het komt nooit meer goed. Technische analisten, kijk naar Marco Schaapherder, bij ons in de Crypto Corners groep is hij regelmatig aanwezig. Die kijken er met een heel klinisch oog naar. Die kijken als technisch analist naar de ontwikkeling van de grafieken van coins. En die zeggen van, jongens, dat verhaal klopt helemaal niet. Leuk dat dat zo gebracht wordt, maar dat is niet de feitelijke waarheid. En daar zijn natuurlijk drie manieren om te kijken naar, of eigenlijk om beslissingen te nemen. Oké, er zijn vier manieren om beslissingen te nemen als het gaat om het kopen en het verkopen van coins. Manier 1 is de emotionele manier, daar heb ik het net over gehad. Dat is de manier die je niet wilt gebruiken. Je wilt niet op basis van emotie kopen of verkopen. Dat gaat altijd fout. Behalve die ene keer dat het goed gaat, maar eigenlijk gaat het altijd fout. Vergeet die even. Er zijn nog drie manieren over. En het mooie is, die drie manieren kun je met elkaar combineren. Al naar gelang je eigen interesse, al naar gelang de tijd die je hierin kunt investeren en al naar gelang je vaardigheden. Manier 1, daar ging mijn computerschoot even overhoop. Manier 1 is technische analyse. Dat is eigenlijk het leren lezen van deze charts en op basis van deze charts beslissingen nemen. Aankoopbeslissingen, verkoopbeslissingen. Eigenlijk ga je dan op zoek naar situaties waarin alles is verkocht wat er te verkopen valt, oftewel dat is het moment waarop de koers zal gaan stijgen. Of alles is gekocht wat er te kopen valt, dat is het moment waarop de koers gaat dalen. Er zijn geen kopers meer. Dus dat is wat grafieken je kunnen laten zien. Ze kunnen je laten zien wanneer een markt oververkocht is of overgekocht is. En als je dat soort dingen kunt lezen op basis van, of kunt uitlezen uit die grafieken, dan heb je een enorme voorsprong op mensen die puur op basis van emotie handelen. Of die handelen op basis van methode 2. En dat is fundamentele analyse. Dan ga je kijken naar de asset, zoals het wordt genoemd, zelf. Het waardeobject zelf, in dit geval dus munten. Dan ga je kijken naar het team achter de munt. De visie van dat team, de strategie, het product dat ze hebben gemaakt, de toekomstplannen, de fans. Is er een social community opgebouwd rond dat product, enzovoort, enzovoort. En het helemaal mooie is natuurlijk, als je manier 1 en manier 2 met elkaar kunt combineren. Ik zeg, kijk, de technische analyse laat mij zien dat het deze kant op gaat. We komen op een punt aan dat er geen verkopers meer zijn. Dus dat mensen zeggen, ja, voor zo laag verkoop ik hem echt niet meer, nu hou ik hem vast. Dan weet jij dus dat de prijs gaat stijgen. Dan moet je echt snel gaan kopen. Dat geeft de technische analyse aan. En de fundamentele analyse vertel je dat er binnenkort, dus het is een kwestie van tijd, volgens de fundamentele analyse, dat die prijs omhoog gaat. Combineer die twee dingen en je staat natuurlijk nog sterker. En dan is er ook nog een derde manier van analyseren. Dat is niet echt analyseren, maar dat is door te kijken op door uit te zoomen. En dat bedoel ik niet zozeer uit te zoomen uit de grafiek, maar gewoon het totaal plaatje te zien van de hele cryptomarkt. Wat is het volume op de hele cryptomarkt? Wat is het sentiment in de markt? Wat gebeurt er met waardemiddelen zoals goud? Wat gebeurt er met de olieprijs? Wat doet Trump op dit ogenblik? Wat heeft de G7 besloten? Kortom, dan pak je er een macro blik bij. En als je die ook nog eens een keer combineert met de fundamentele analyse van daarvoor en de technische analyse van daarvoor, dan sta je natuurlijk het sterkst. Kost een hoop tijd, begrijp ik heel goed. Maar dan weet je natuurlijk eigenlijk met maximale zekerheid wat je moet doen. En hoe dan ook is je beslissing dan altijd gebaseerd op ratio, op logica en niet meer op emotie. Want dat is gewoon echt het slechtste wat je kunt doen. Waar dit heen gaat, weet natuurlijk niemand. Die vraag wordt ook aan mij veel gesteld. Denk je dat die gaat dalen? Denk je dat die gaat stijgen? Ik weet het niet. Ik ga bewust niet als technische analist nu naar deze chart kijken. Dat heeft niet veel zin op dit ogenblik. Het enige wat ik je kan vertellen is, er zijn nog wat gaps die moeten worden gesloten. Vandaar dat je af en toe ook leest dat de Bitcoin zomaar kan gaan dalen naar $6,000 of naar $3,000. Want er zitten nog wat gaps. Als je afvraagt wat het is met gaps closen, filling the gap, kloven dichten en zo. Ik heb daar een video over gemaakt. Die vind je ergens in het YouTube kanaal wel terug. Zoek even op filling the gap, dan vind je hem wel. En daarin praat ik even over dat bewuste principe, wat eigenlijk heel eenvoudig is. De prijs moet altijd 2 keer worden gehaald. Op het moment dat een munt in prijs snel stijgt, supersnel stijgt, moet hij ooit weer een keer dalen tot een punt dat nog niet eerder is bereikt. 2 keer moet een prijspunt zijn bereikt. Dat is een soort gouden mantra in de technische analistenwereld. Dat geldt niet alleen voor crypto, dat geldt eigenlijk voor zo'n beetje elk waardeobject dat je in grafieken kunt uitdrukken. En de filling the gap methode laat zien dat er nog een aantal prijsniveaus zijn die gewoon nog niet zijn gehaald. En dat zou dus heel goed kunnen betekenen dat die Bitcoin nog een flinke dip doormaakt. Maar als je met de juiste visie en de juiste strategie hierin zit, als je hebt belegd in Bitcoin voor de lange termijn, omdat je een sterke overtuiging hebt dat dit product waarde heeft op de lange termijn, dan ga je gewoon door met wat je aan het doen bent. En waarschijnlijk is dat dan zorgen dat je aan meer bitcoin komt. Dus misschien doe je dat door te dollar averagen. Je koopt elke maand wat bitcoin, ongeacht de prijs, maar altijd voor dezelfde hoeveelheid geld. Misschien ben je aan het traden, misschien doe je aan day traden, misschien doe je aan position traden of je gebruikt een combinatie daarvan. Zoals heel veel mensen in de crypto coiners groep. Hoe je het ook doet, je doet dat omdat je weet dat je gewoon meer bitcoin wilt verzamelen voor de lange termijn. En wat dat trade betreft, even heel kort. Misschien weet je dit al, ik trade zelf ook op 2 manieren. Ik ben position trader. Ik gebruik daarvoor een methode die inmiddels de SPH-methode wordt genoemd. Stabiliteit, paniek, herstel. Er staan allerlei video's over op YouTube. En ik heb kort geleden, vorige maand, in april was dat volgens mij, heb ik een nieuwe methode geïntroduceerd die ik uitgebreid heb getest met een paar andere mensen om te daytraden. Vooral in perioden dat SPH-trading even niet zo goed gaat. En dat is hartstikke leuk en aardig. Daar heb ik ook een video over gemaakt. Volgens mij de vorige video, de video hiervoor dus. Kijk dat even na, ik weet het niet helemaal zeker meer. Maar het leuke is het volgende. We hebben iemand in onze Facebookgroep zitten, die heet Erwin Beckers. En Erwin heeft allemaal open source, dus iedereen kan dat downloaden en kan daarmee doen wat hij wil. 2 apps ontwikkeld die eigenlijk inhaken op mijn manieren van traden. Zijn eerste app is een zogenaamde SPH-app. En die doet eigenlijk het volgende. Mijn SPH-manier van traden gaat ervan uit dat je 's ochtends vroeg, ik doe dat eigenlijk aan het begin van de dag, op zoek gaat naar momenten waarop je kunt gaan kopen als de koers daar weer komt. En dat is een zoekwerk. Veel mensen vinden dat vervelend om te doen. Ik vind het ook niet leuk om te doen, maar het is nou een onderdeel van mijn dagritme geworden. En Erwin zei van, oké, ik vind het zo vervelend om te doen. Ik maak een app die dat voor mij doet. En dat is een soort SPH-scanner. Die vindt dus de punten waarop je, als je met de hand zou gaan kijken, ook zelf zou beslissen van, ja, hier wil ik kopen. Als de munt zo goedkoop wordt, wil ik kopen. Dat is één tool die hij gemaakt heeft. Dat vond ik al een hele coole tool. Maar wat Erwin nu heeft gemaakt, is een tool waarmee hij mijn manier van daytraden heeft getest. Ik zei het net al, ik heb die manier ontwikkeld begin dit jaar. Toen ik merkte dat SPH-trading lastig was voor mensen die dat pas kort doen. In tijden waarin de bitcoin gewoon als een yo-yo heen en weer schiet. En toen dacht ik, hoe kan ik een manier van daytraden ontwikkelen die makkelijk is om te leren? Nou, je moet er wel wat dingen voor doen, bijvoorbeeld dingen snappen en zo. Maar daarna is het eigenlijk makkelijk om te doen, mits je aan een aantal regeltjes houdt. En wat Erwin gedaan heeft, die heeft gezegd, nou leuk en aardig wat die Sluman me vertelt. Ik ga een botje schrijven, een app, die met terugwerkende kracht vanaf januari van dit jaar gaat kijken wat er zou zijn gebeurd als ik op deze manier zou hebben getraden. Dus die app heeft gewoon heel veel trades gesimuleerd. Hij heeft gedaan. Hij wist natuurlijk al de app hoe het zou aflopen. De grafieken waren erin dus al. Maar vervolgens zegt, stel dat ik zou zijn ingestapt op 1 januari in die munt. Volgens de methode van Roelf, de day trading methode. Wat had ik dan gehaald aan winst of aan verlies? Dat heeft hij met honderden trades gedaan. En ik geef een claim op mijn manier van traden, mijn manier van day traden, een succespercentage. En Erwin heeft inmiddels met zijn manier van testen, heeft hij dus gekeken in hoeverre dat klopt wat ik daar roep. En in hoeverre dat klopt, dat vertelt Erwin jezelf in de volgende video. Die neem ik op ergens samen met Erwin in de loop van volgende week. En dan komt hij dus ook online. En dan hoor je Erwin zelf vertellen een paar dingen aan hoe hij het dan heeft gemaakt. Super cool. En ook hoe jij hiermee aan de slag kunt als je dat wilt. En wat nou eigenlijk echt, hoe goed die daytrading methode nou eigenlijk werkt of niet. Okay? Dus dat doen we in de volgende video. Die, zoals ik zei, waarschijnlijk nemen we hem op ergens in de loop van volgende week. Helemaal zeker weet ik het nog niet, want dat hangt een beetje vanaf waar ik ben op die tijd. En of ik daar een goede internetverbinding heb. En of Erwin kan natuurlijk. En dan verschijnt die video online tot die tijd. Ik zou zeggen, ik zei het net al, als je nog niet bent aangemeld, meld je even aan in de Facebookgroep. Dan kun je daar vragen stellen. Je kunt ze ook stellen als reactie op deze video. Als je vragen hebt over crypto en als je bepaalde dingen wilt weten, stel ze daar. Dan krijg je antwoord of van mijzelf in een volgende video. Of je krijgt antwoord als reactie op deze video. Hoe dan ook. Laat je vooral niet gek maken door het feit dat we misschien in een wat bearish sentiment zitten, in een sentiment waarin iedereen relatief negatief kijkt naar deze munt, naar crypto, naar deze munten eigenlijk, en er van af wil. De soep wordt opnieuw absoluut niet zo zout gegeten als je wordt opgediend. Ik weet zeker dat je, en dat is het mooie altijd in die crypto wereld, als we over 6 maanden terugkijken naar hoe de situatie nu ziet, dan lachen we erom en zeggen we, jeetje, dat we ons daar druk over hebben gemaakt. Onvoorstelbaar. Zet maar een notitieagenda dat je over 6 maanden, dus op wat is het vandaag, 12 mei, op 12 november, zet dan een notitieagenda. Je zegt, ik moet terugkijken naar 12 mei en hoe het nu is. Het zou heel goed kunnen zijn, ik ga daar wel vanuit volgens nog, dat je enorm verrast bent over waar we dan staan op 12 november. Oké. Ik spreek je ongetwijfeld voor die tijd nog wel een keer. Het zij op YouTube via een video, misschien in de Facebookgroep, anders tijdens een live event. Tot die tijd veel succes, happy trading en ik spreek je snel weer. Tot dan.